Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 37 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 37. De eerste drie versen.
Thank you.
woord dan wel in de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het 13e hoofdstuk toch vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan, van de doden opgevaren, ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Romeinen 13. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelde ordinantie Gods wederstaat, en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrees de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares u ten goede, maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienaresse, een vreekster tot straf degene die kwaad doen. Daarom is het ook nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffen, maar ook om der conscientie wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars Gods in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan een ingeluk wat gij schuldig zijt, schatting die gij schatting, tol die gij tol, vrezen die gij vrezen, eer die gij de eer schuldig zijt. Zijt niemand iets schuldig dan ook kan de liefde hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdstam begrepen, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben als gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid des tijds weten dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwakken, want de zaligheid is nu ons nader dan toen wij eerst geloofd hebben. En de nacht is voorbij gegaan en de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. En laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de zeer in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat we ook uit dit hoofdstuk door u mogen worden aangesproken, onderwezen, bestraft of vermaand, want wij gaan over deze wereld als struikelende, en dat geldt uw volk. Gij hebt uw volk uit die nameloze val opgewekt door de stemmen des Zoons van God. Heer, en dat we dat onderscheid aan de dag mogen leggen. En wat het wil zijn, die wapenen der gerechtigheid, die hier genoemd worden wapenen des lichts, aan te doen en die te gebruiken, wettig noodzakelijk te gebruiken, want gij verkondigt hier geen extra's, maar alles behorende tot de leer van Christus. En dat wij daar niet de bewerker van zijn, maar u, uw Heilige Geest, en door de inspiratie des Geestes opgeschreven, opgetekend door de profeet en de apostel Mozes. Heren, dat we ons daaraan zouden onderwerpen, ongeveinsd, door de liefde van Christus gedreven in alle zaken die uw leer aangaan. Want de leer van Christus, dat is het leven. Omdat gij daarvan de bewerker, de auteur van zijt en de uitwerker. Heren, dat we deze avond ons zouden stellen onder de tucht van uw woord. En Dat is niet alleen uw heilige wet, dat is ook het evangelie van Christus. Als wij als vrijgemaakte schapen achter de herder mogen aankomen, dan zullen we ons ook door die herder laten gezeggen, laten leiden, onderwijzen. Want gij zegt het zelf, indien gij in mij blijft en ik in u, zo draagt gij veel vrucht. En als wij u onderworpen mogen zijn door het geloof, Heere, dan zullen we ook uw voetstappen drukken. Want waar gij uw voetstap zet, daar druipt het alles van vet. En hoewel in deze wereld door vele verdrukkingen en uw volk in vele angsten verkeert, in vele geloofsangsten, want in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar op goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Al mochten we daarin gelegerd zijn, Heere, niet als grote mensen, maar als kinderen Gods, want als gij niet wordt als een kindeke, dan mochten we dat kindschap Gods ook zodanig kennen en beoefenen, dat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen, die we reeds in de schoot geworpen krijgen in de wedergeboorte. Kom over en help ons, o almachtige God. Vader, Zoon en Heilige Geest, leid ons, vat ons bij de rechterhand, want wij weten hier de wereld niet door te komen, tenzij gij ons voorgaat, ons strekt, ons draagt, zal dragen en redden. Heere, gedenk de oude vandaag, het ongeboren leven. Gedenk de gevangenen om uw naamswil, uw ganse kerk. Gedenk de weduwe en de wezen, overheid en onderdanen, en zoals ook hier genoemd wordt, de overheden, Gods dienares, en wat dat betekent, wat dat wil zeggen, het onderscheid, wat nu overheid is en wat niet. Heere, geef ons de bediening van uw geest, opdat we slechts hoeven na te spreken wat de geest tot de gemeente zegt. Kom ons te hulp, gedenk de broeders ver weg of dichtbij. Breid uw kerk nog uit tot aan het einde van de wereld. Ja, gedenk uw verbondsvolk der Joden. En dat zou mogen worden afgescheiden van de valse Joden, die er zo in overvloedige mate zijn. We bidden het u om Jezus willen. Amen. Gemeente, vanmorgen gesproken uit 2 Korinthe 6 over het gebruik van de wapenen der gerechtigheid. En dan moet Gods volk gedurig ingeoefend worden. En daar wordt meer gesproken over de wapenen der gerechtigheid. Om onze leden, in Romeinen 6 zegt Paulus, om onze leden niet te gebruiken als wapenen der ongerechtigheid. Want van nature gebruiken we onze leden als wapenen der ongerechtigheid. Omdat wij in die nameloze val liggende dood zijn in zonden en misdaden. Maar hier en in 2 Korinthe 6 vers 7 wordt er nou gesproken over het noodzakelijk, wettig noodzakelijke gebruik. Dat is geen extra, want hè, dat wordt ook Gods volk in het algemeen, wordt dat verkondigd, aangezegd, en Gods knecht in het bijzonder, om de wapenen der gerechtigheid te hanteren. Niet als een aan de slagregel, maar door de bediening des geestes, de wapenen der gerechtigheid. Dat behoort ook de prediking van wet en evangelie, prediking van het woord. Want de apostel zegt dat hij daarin staat, in de waarheid van Gods woord, in de kracht des geestes, en de wapenen der gerechtigheid aanwendt, zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde. En we hebben u dat vanmorgen enigszins verklaard, wat dat wil zeggen. In de linkerhand hou je het schild des geloofs als defensief wapen, en in de rechterhand het zwaard des geestes als offensief wapen. En dan komen daar nog wapens bij, want Gods volk is overkleed met de wapens der gerechtigheid, de volle wapenrusting Gods, de helm der zaligheid, het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes, het schild des geloofs, het zwaard des geestes en We hebben u daar wel meer over gepredikt, maar hier worden ze genoemd. Wapenen des lichts, hè, doet aan de Heer Jezus Christus. Dat staat ook in het kader van de wapenen des lichts, hè, want God is ons ten schild. Het schild des geloofs moet je nooit isoleren van het in Christus zijn. God is ons een schild in het strijdperk van dit leven. En onze God, zegt de psalmist, is van Israëls God gegeven. Het is allemaal gegeven goed, want wat hebt gij wat gij niet ontvangen heeft? Dan handelt dit hoofdstuk voornamelijk over de macht van de overheid. Alle ziel, zij de machten over haar gesteld, onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Dat betekent ingesteld onder het menselijke geslacht, om hetzelfde in Gods plaats met orde te regeren. Hoewel sommigen derzelfde hun macht dikwijls misbruiken, hetwelk God toelaat om de zonde des volks te straffen. Dus al heb je, laat ik het maar streed zeggen, een satanische regering, dan betreft dat een oordeel Gods. De machten, de overheden, die worden hier genoemd, Gods dienares, u ten goede. En daarvan staat geschreven, want de overste, dat zijn de regerers, zijn niet tot een vrees de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede. En gij zult lof van hem hebben. Nou, we leven nu in een wereld, dan wordt het kwade beloond en het goede bestraft. Ook door de overheden. Ook door de overheden, want Gods dienaresse, staat er, is alleen Gods dienaresse u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienaresse, een wreker tot straf van degene die kwaad doet. En hoe nou te handelen of te denken van een overheid die kwaad doet? We weten natuurlijk van het verleden. Nou, we hoeven niet zo ver terug te gaan in de tijd. Het nazi-regime, dat deed bepaald niet het goede. Moet je zijn overheid gehoorzamen? Nee. Nee, dat mag absoluut niet, want dat zegt een apostel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Wat wordt ermee bedoeld? De apostel geeft hier de Satan en de zijne deze titels. Niet omdat zij van God tot rechter, overste en regeerders der wereld gesteld zijn, gelijk God de dienst der goede engelen dikwijls gebruikt, maar omdat zij hun macht, die de goede engelen van God hebben, en deze door hun val verloren hebben, nochtans als tirannen met list en geweld over de verdorven en boze wereld nog gebruiken, en dat door een rechtvaardig oordeel Gods hun hetzelfde tot straf der kwade en een oefening der goede voor enige tijd wordt toegelaten. Dus onder de toelating Gods bestaan er ook overheden die de duivel aanbidden. Ja, laat ik het maar streed zeggen. Rutte is lid, bijvoorbeeld, Rutte is lid van een hoge vrijmetselarij, loge. En dat zijn satanische, dat zijn duivels aanbidden. Ik heb het al zoveel keer bewezen. En dat verspreidt zich over de wereld. In de westerse wereld vooral. Kijk, in Afrika had je natuurlijk voorheen, bijvoorbeeld in Oeganda, Idi Amin. Nou, dat was een dictator. Hij noemde zichzelf Idi Amin Dada. Hij noemde zichzelf God. Dat had je ook onder de keizers, ten tijde van de omwandeling van Christus op aarde. Daar had je natuurlijk ook despoten. En die regeerden met ijzeren vuist en die onderdrukten hun eigen volk. En toen is ook de christenvervolging ontstaan, omdat de christenen ook gedwongen werden om offers te brengen aan de afgoden. En indien ze dat weigerden, dan werden de brandstapels opgericht, of ze werden voor de leeuwen gegooid. Kijk, er wordt natuurlijk in onze dagen een beroep gedaan op Romeinen 13, maar dat gaat ten koste van wat er geschreven staat in Handelingen 5 vers 29. Waar een apostel zegt, apostel Petrus, maar Petrus en de apostelen antwoorden en zeiden, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dus het woord God staat boven alle wetten. Boven alle wetten. Daar kan geen wet ingesteld worden, een menselijke wet, een burgerlijke wet, die zich boven Gods woord verheft. Dat wordt natuurlijk in een democratisch stelsel, daar wordt Gods woord niet meer in acht genomen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Gods woord haar positie verliest. Nou, absoluut niet. Nee, als je dat verlaat, en het wordt massaal verlaten door de kerken, want ze beroepen zich nou allemaal op de medicijnmeesters van de RIVM, WHO, Rutte de Jong en consorten. Dus men dient massaal de Baal Zebub, hè, want die koning Amazia die liet dienaars uitgaan, die lag ziek op zijn bed, die was door zijn dak gevallen. En die liet de Baal Zebub vragen of die van dat ziekbed, van dat krankbed zou genezen. En dan komt Elia die dienaars tegen en dan moet Elia die koning aanzeggen, gij zult op dat ziekbed sterven. Want Baal Zebub had wellicht gezegd, ja hoor, je zal er van genezen. Die, en, hè, want die afgoden die hebben natuurlijk altijd mooie beloftes. Koeien met gouden horens, maar het eindigt in de hel. Dus alle ziel, zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Want er is geen macht dan van God en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. De Heer heeft het bevolen, burgerlijke ongehoorzaamheid is revolutie, is niet geoorloofd. Behalve als de overheden wetten uitvaardigt die tegen Gods woord indruisen, tegen het geweten, tegen Gods woord. Bijvoorbeeld in China is er een wet, één kind policy. Één kind policy en als je dan een tweede kind, als de moeder van een tweede in verwachting is, dan moet ze verplicht met force geaborteerd worden. Ja, dat zijn natuurlijk duivels en satanische wetten. Kunt u daar ook een bijbelschool geven? Ja, natuurlijk kunt u daar een bijbelschool geven. Want ten tijde van de geboorte van Mozes, hè, moesten alle jongetjes worden uitgemoord, uitgeroeid. En wat deden Amram en Jochebed? Die verborgen dat kind in het struikgewas en later met een biezenkistje op de Nijl. Dus die onderwierpen zich niet aan de farao. Die onderwierpen zich niet aan die duivelse wetten. En er staan zoveel voorbeelden. Ik heb u al genoemd, wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Die verduivelde overheden, die zijn ook geen wettige overheid. Die zijn geen wettige overheid, want die zijn not elected, but selected. En je ziet dat in de Amerikaanse presidentsverkiezingsgeschiedenis. Het werd door Roosevelt erkend. Presidents are not elected, but selected. Nou, dat is natuurlijk ook wel gruwelijk waar. De wereld wordt nou geregeerd in horizontale zin door een handjevol satanische elite. Als je dat niet ziet, ja, dan ben je zo blind als een mol. En kun je er wel een christen genoemd worden, want al Gods volk weet deze dingen. En ze staan punt 1 in Gods woord geopenbaard. Ja, en er staat ook in geopenbaard, als je het teken van het beest weigert ontvangen, dan zullen ze je na het leven staan. Nou, dat is allemaal in Gods woord geopenbaard, want alle die godzalig leven, en dat geldt voor alle tijden, die zullen vervolgd worden. En zulke overheden die de duivel aanbidden, want als je die overheden gehoorzaamt, wel in het goede, dat betekent natuurlijk niet dat je een overheid hebt die de duivel aanbidt, dat je dan ineens alle wetten mag overtreden. Nee, want God heeft zijn gebod. Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk doen, gij zult niet stelen. Dat blijft altijd overeind. En dat hebben ook de overheden als wet. Want kijk, die goddelijke wet, die wordt natuurlijk wel vertrapt. Maar, kijk maar naar de abortuswet. Gij zult niet doden. Alle westerse overheden lappen dat gebod aan hun laars. En omdat de christenen, het is nou het naam christendom, die hebben hun toevlucht gezocht naar de politieke partijen. Kersten heeft die SGP opgericht. En dat was een trap tegen de theocratie. Als je dat ontkent, dan acht ik je niet meer deze op een rijtje. Want dan kan je nog ineens verstandelijk denken. Goed verstaan hoor, dat is een feit. En een feit kun je niet ontkennen. De kerken hebben hun publieke stem naar de overheid, aan de politiek gegeven. Nou, dat is echt van God vervloekt. En dan laat de Heer nou zijn oordelen over gelden. En dan krijg je een overheid. Ja, dan krijg je een overheid die haar eigen burgerij terroriseert. Heel eenvoudig. Dat is een oordeel Gods. Maar dat is wel een rechtvaardig oordeel Gods. De politiek, zoals Van der Staaij, die probeert altijd te sjoemelen in de marge om vleeselijk voordeel te krijgen. En dan geeft hij zoveel toe aan die duivelse overheden. Ja, hij zegt bijvoorbeeld, de moslims mogen hun godsdienst hebben als wij het onze maar mogen hebben. Nou, dat is echt van God vervloekt. Dat leert Gods woord nergens. Nee. En dat artikel in de Nederlandse geloofsbelijdenis is dat de overheid de roeping heeft om alle volse godsdiensten uit te roeien. Niet die afgodendienaars te vervolgen, maar wel hun godsdiensten, gebedshuizen en noem maar op, allemaal af te breken tot de grond toe en die openbare samenkomsten te verbieden. Dat is de roeping van de overheid. Want de overheid als godsdienares heeft de roeping om de ware godsdienst te beschermen, meer te bevorderen. Als daar een godvrezende koning, dan is een land wel bijzonder gezegend. Als er een godvrezende koning zit, dan is niet meer sprake in het kader van de democratie, want democratie is demoncratie. Gods volk is niet democratisch. Niet één kind van God is democratisch. Ze zijn allemaal theocratisch, niet alleen georiënteerd, maar dat is ook hun leven. Ze leven uit de theocratische God in Christus. Ja, en de kroonrechten van Christus worden natuurlijk nou massaal vertrapt, want daar hebben de Schotten hun goed en bloed voor gegeven, voor de kroonrechten van Christus, als, en dat is dan ook in onze dagen het geval, als de overheid zich gaat bemoeien met de kerkregering. Dat dulden de Schotten niet. En toen ontstond er een bloedige vervolging. Die boeken zijn toch wel bekend onder ons. Cleverhouse en zijn man. Lees die boeken, kinderen. Lees die boeken, want de geschiedenis herhaalt zich altijd. En dat is nou ook aan de hand met dit verschil. Dat ze de overheid wel in die kerkregering laten beslissen. Nou, dat is echt van God vervloekt. Dan komt de Heer met bloedige oordelen. Want dan worden de kroonrechten van Christus vertrapt. Dus dat beroep op Romeinen 13, dat is nou in onze dagen ten aanzien van die zogenaamde plendemie in alle gevallen vals. Een vals beroep op Romeinen 13. Want dat gaat ten koste van het goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dan volgen de oordelen, die oordelen stapelen ze zich op. Laat ik het zeggen, God heeft zoveel oordelen in zijn kabinet. En hij laat er gedurig een los, laat ik het zo maar eens zeggen. Het wordt steeds erger. Want je moet goed denken, als tot Jeremia gezegd wordt, bid niet meer voor dit volk tot 3 keer toe, dat God veranderd is. Dat leren ze wel allemaal. Je zag dat ook in die brief van Vlastuin. Ja, als dat een brief is van een professor, dan kan een kleuter het beter. Dan kan een kleuter het beter. Ze blijven zo aan de oppervlakte, want ze willen niet openbaar komen. Ja, dan zou ik zeggen, nou, wat begin je aan? Hè? Waarom geef je eigenlijk dan niet uit als een antichrist? Ze zijn het allemaal, hoor. Ze zijn het allemaal. Want Rome is de hand gereikt. De paus is niet meer de antichrist in onze dagen. Maar dat verandert ook nooit. Dat verandert ook nooit. God heeft hem ertoe gezet. Vicaris Filii. Ja, hij pretendeert God te zijn. Want de plaatsbekleding van Christus is de Heilige Geest. Dus de paus zegt, nee, dat ben ik. Dus dan pretendeert hij God te zijn. Dus gaat veel verder als er in de Reformkerken wordt beweerd. En dan wordt er gezegd, ja, de paus die heeft geen macht meer. Onder andere de Moerkerken. Maar dan weet je toch absoluut nergens van wat Rome inhoudt. Ik heb u vanmorgen al gezegd, dat handjevol elite, dat houdt er 3 bolwerken op na. Washington DC, Central Downtown Londen en het Vaticaan. Een geestelijke macht, een financiële macht, een militaire macht. En dat zijn de bolwerken van de Deep State. En dat woord, dat is natuurlijk ook in onze dagen, heb zijn intree gedaan, maar net zoals het woord Reformdom, dat is een benaming voor een beweging, voor een groep, net zoals het Deep State een benaming is voor die satanische elite. En dat bestaat allemaal uit jezuïeten, vrijmetselaars. En daarvan zitten er in de regering, in de westerse regeringen, zijn ze het bijna allemaal. Bijna allemaal. En daarom, ze praten wel over democratie, maar onder dat mom worden al die satanische wetten doorgevoerd, want de besluiten zijn al lang gemaakt. Ik heb u al zoveel keer gezegd, democratie bestaat niet. En je zal zien dat Rutte gewoon weer herkozen, niet herkozen, nou, hij wordt weer selected. Ja, of hij moet zelf zeggen, ik wil het niet meer. En want ze worden het ook niet zat. Nou, de mensen zijn hem wel goed zat. Hè? Want kijk, de mensen die denken nooit verder als hun neus lang is. De doorsnee mensen, laat ik het zo zeggen. Hij was pas in Roermond. Hè? Maar dan werd hij openlijk uitgejouwd. Omdat de mensen wel doorkrijgen dat hij zijn eigen burgers terroriseert. En dat hij het land naar de vernieling helpt. Nou, dat zijn geen overheden die nog in het kader staan van de dienaressen gods. Nogmaals, de overheid, als die hun eigen burgers terroriseert, dat betekent niet dat alle wetten, alle goede wetten, met voeten getreden mogen worden. Dat betekent het absoluut niet. Nee, in die zin moet je de overheid blijvend gehoorzaam zijn. Maar niet in de wetten die dwars tegen Gods woord ingaan. En dat wordt natuurlijk door geen ene dominee geleerd, want die van Vlastuin, die beriep zich ook op Romeinen 13, Maar dat was een vals beroep op Romeinen 13, want ze halen nooit meer, je moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat is binnen dat refendom helemaal ondergeschikt aan Romeinen 13. En dan maak je een vals beroep op Gods woord, is niet geldig. Dat is geen beroep op Gods woord. He, want dan gebruik je dan in je eigen afgodstrijd. Ja. Al zo dat iemand die tegen de macht stelt de ordinantie Gods weder staat, dus dan moet er sprake zijn van een wettige regering. De Duitse overheersing in Nederland was geen wettige regering, terwijl Kersten zegt, de Duitse overheid is onze wettige regering. Dat is landverraad. Dat is duivels. En er zijn nou ook mensen die het zeggen van al die maatregelen die genomen worden en die meer slachtoffers kosten dan het zogenaamde virus. Dat is echt duivels, dat is echt duivels, want er is een nieuwe holocaust gaande en dat wordt allemaal onder de dekmantel gehouden. De gevolgen van zo'n vaccinatie, ja, dat is allemaal onschuldig, dat is allemaal goed. En het goede wordt kwaad, geeft het kwade goed. En als er iemand na de vaccinatie overlijdt, dan wordt dat toegeschreven aan onderliggende kwalen. En een zwak immuunsysteem, noem maar op. En om die reden zouden die ouderen niet gevaccineerd moeten worden. Maar ze doen het juist wel, omdat ze die ouderen op willen ruimen. En dat doorzien die dominees niet. Nou, God zal ze wel zo bloedig achterna zitten. Dat zal ik je vertellen, is eerder na. Want dan ben je een crimineel, dan ben je geen dominee, dan ben je een crimineel als je daarover zwijgt, als je daar je schapen niet voor waarschuwt. Nou, wie zijn het dan eigenlijk niet? Een dominee, een herder, die hebt de dure roeping om zijn, als wachter op Sion's muren, staat er geen een meer op, maar die roeping vervalt niet, om zijn schapen te waarschuwen voor naderend onheil, voor alle gevaren en hen te leiden in de grazige weide van Gods woord. En dan wat er hier allemaal geschreven staat, is dat het is natuurlijk absoluut geldig. Gods dienaresse, de overheid, is een vreekster van degene die kwaad doet. Zo behoort het te zijn. Maar de sodomie is natuurlijk ook landelijk binnengehaald. Ook in de kerken. Je kunt dat natuurlijk 1000 keer ontkennen, maar dat helpt je echt niks. Je kunt 1000 maal willen verklaren om te tekenen. Het helpt je echt niks. Straks sta je voor God die de doden en de levenden oordeelt. Daarom is het ook nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffen, maar ook om der conscientie wil. Ja, natuurlijk, als je een wettige overheid niet gehoorzaamt. Je hebt het gezien met die Antifa in Amerika en Black Lives Matter en al die revolutie nog meer. Maar de burgerlijke ongehoorzaamheid ten aanzien van die maatregelen, als dat vreedzame protesten zijn. Ja, dat moet natuurlijk niet uitmonden in geweld. En als dat gebeurt, is dat verwerpelijk. Daar kan een christen nooit achter staan. Maar een slaafs gehoorzamen, een slaafs zwijgen omtrent die dodelijke maatregelen. Want het zijn geen maatregelen die geen schade veroorzaken. Ze veroorzaken veel meer schade. Het is allemaal georchestreerd. Het is allemaal georchestreerd. En daar wordt nooit over gesproken. De mensen staren zich blind op dat virus, op die vaccin. Terwijl de agenda is, 2030, we hebben het al zoveel keer genoemd, en ze doen net of het niet bestaat. Kijk, dat vind ik zo onwezenlijk. Dan is het wel te begrijpen dat de Heer tot Ezechiël zegt, besluit u binnen in huis, en mensen kind, want ze zullen dikke touwen om u werpen. Want als er dit gezegd wordt tegen de profeten des Heren, wij zullen niet luisteren, we zullen ons niet onderwerpen, het wordt ook nou op publiek gezegd, hè. Men gaat hand in hand met de Belial. Christus in de Belial stond vanmorgen ook in dat hoofdstuk van 2 Korinther 6. Christus in de Belial, wat staan bestemmingen? Christus met de Belial. Nou, dat kan vandaag de dag allemaal. Een prediking waar men genade op de lippen neemt, terwijl er alles mee door kan. Dus genade maakt geen onderscheid. Ga je wel anders. Maar dat hoeft niet meer. Je mag natuurlijk je eigen als een wereldling kleden. En je mag ook als een wereldling doen. Je mag je eigen als een heiden gedragen. En allerlei zonden aan de hand houden. En dat kan allemaal tot genade bestaan. Nou, forget it. Forget it. Als dat waar is, dan zou ik vandaag de Bijbel nog verbranden. Als dat waar zou zijn. Want dat is dan niet meer Gods woord. Maar Gods woord predikt ons dat onderscheid. Dat genade, wat gebeurt er? Dan wordt de mens van het rijk der duisternis overgezet in het rijk van eeuwig licht. Zou die zijn eigen daar nog als een wereldling kunnen gedragen? Nou, wel inleven, maar niet uitleven. Nou. Daarin heeft Gods volk de dood gevonden. De zonden zijn met de dood geworden, zegt een apostel. Dat kent al Gods volk. En na de inleving zijn ze enkel zonden. Omdat God genade wil verheerlijken. Dat is geen spanningsveld, want al die woorden van spanningsveld, verantwoordelijkheid, mensen, schrijf het maar onder je schoenzolen. Kijk, er is een geloofsverantwoordelijkheid, maar dat is ook geen hefboom waarmee de mens kan werken. Nou, dan legt de Heer dat als een last op je hart. En omdat de werkingen van Gods geest in onze dagen ook nauwelijks meer gekend worden, dan neemt men Gods woord ter hand. Ja, en dan zegt die JMD de Heer, wee mij als ik de wet niet predik, maar ik predik de wet helemaal niet. Dus dat wee mij, dat blijft op zijn hoofd staan, want in onze dagen preekt geen enkele predikant de wet. Hoe de wet gepreekt moet worden als de bediening is doods. En ze nemen de wet ter hand om die te doen. Nou, forget it. Want we doen het niet, van nature doen we het niet. Wanneer doen we het? Als wij de gerechtigheid van Christus deelachtig zijn door toerekening. En als de liefde Gods door de Heilige Geest in onze hart is uitgestort. En er staat er geschreven, zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Dat betekent niet met een natuurlijke liefde natuurlijk, dat kan je verstaan. Dus een grootste dat is, natuurlijke liefde, want de liefde van velen zal ook in dat verband verkouden. Maar zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben met de liefde van Christus. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Dat is niet de grondslag waarop Gods volk staat. Dat is een vrucht van de gerechtigheid van Christus. Want er bestaat ook een doorgaande vervulling. Maar de eerste vervulling, dat is een volle vervulling. Dat is de volle beker van de gerechtigheid van Christus. Als die toegerekend wordt in het uren van de wedergeboorte, dan zijn we niet meer onder de wet als eisende en straffende wet, maar onder de genade. En dan gaat die vervulling der wet wel door de liefde. Maar dat is niet de grondslag waarop Gods volk staat. Dat is alleen Christus, dat is alleen de rots der eeuwen. Kijk, als hij geen onderscheid maakt tussen de wortel en de vrucht, ja, daar komen nou alle ketterijen uit voort. We gaan even terug naar vers 6. Daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars Gods, de overheid, de dienaars van de overheid, in ditzelfde gedurende bezig zijnde. In het verleden hebben we natuurlijk wel mensen gekend, niet persoonlijk, maar die hebben wel enige bekendheid gekregen, zoals dominee G. Taverne. Die leerde bijvoorbeeld dat je geen euro's mocht aannemen. Want hij zegt dat is allemaal pauselijk. Nou, al die sterren in die eurovlag, ja, dat zijn allemaal wel afgodische vlaggen. Dat is allemaal waar. En geen enkele burger zat op de euro te wachten, maar we moeten daarin wel genuanceerd denken en leren, want de Heer Jezus, die werd eens gevraagd, zijn we ook schuldig om de keizer schatting te geven? En toen zegt de Heer Jezus, gij geveinsde, want hij wist wel dat ze hem op zijn woorden wilden vangen. Toon mij een penning. En toen gaven ze een penning en hij zegt, wiens beeld, wiens opschrift is dit? Toen zeiden ze, des keizers, want er stond de afbeelding van de keizer op die munt. Toen zegt de Heer, geef dan de keizer wat des keizers is. Dus de Heer heeft niet gezegd, iemand die keizer overboord gooit, dan moet je niet meer luisteren. Nee, dus goed verstaan. Dat geldt ook voor de euro, behalve als die kop van de paus erop staat, dan mag je niet aan meedoen. Maar dat wordt natuurlijk in de Nederlandse kerken, in de collectezakken, dat wordt allemaal bijeen gecollecteerd. Maar die taverne, die ging daar veel te ver in. En die had meer wettische trekken, maar het was, wat dat betreft, ik ga het natuurlijk niet veel over uitweiden, maar ik kreeg er onderlangs nog een vraag over. Maar die dochter van Taverne, die schijnt nog te leven, die heb ik een keer in de auto meegenomen van het boekencentrum in Culemborg. En ze zegt, ja, ik heb zelf geen auto, want er staat op al die nummerborden, staat er dit en dat en zo en zo. Ik zeg, je hebt ook geen paspoort zeker, want er staan die sterren ook in. Nee, dat heb ik ook allemaal niet. Ik zeg, maar je rijdt wel met mij mee. Ik zeg, ik ben zo'n sterrenmannetje, in jouw ogen tenminste. Toen dimde ze al wat in. Ze zegt, eigenlijk had je de hele afstand die 100 kilometer moeten lopen. Ik zeg, als je nou recht op zee bent. Maar toen begon ze later ook te leren. Nou, in dat stuk van antipapisme werd ze ook geïnterviewd. En dat heb ik dan overgeslagen. Ik zeg, vader Taverne zal zijn wenkbrauwen fronsen als hij nu zou weten dat zijn dochter ook aan het leren is geslagen. Hè? Want dat is ongeoorloofd, dat is een vrouw niet gegeven. Maar die Taverne, hè, dat was natuurlijk wel een soort geus. Want toen de Haagse kerken, de hervormde kerk was dat, hij was hervormd predikant. En toen de Haagse kerken de kerk te leen gaven aan Rome, aan de Rooms-Katholieke kerk. Toen belde die Haagse predikant op. Hij zegt, wat hebben jullie nou gedaan? Hij zegt, je hebt de Jezuïeten, hebben je kerk uitgeleend? Ja, we durfden ze niet te weigeren. Nou, hij zegt, dan kom ik wel, zegt die Taverne. En hij ging naar Den Haag. En al die aangestoken kaarsjes, die wierp hij tegen de grond. Wat dat betreft was het wel een geus. Nou ja, die predikanten van nu is naast zich. En toen kwam hij op de preekstoel. En toen heeft hij daar gebulderd dat de paapse mis, hij zegt, dat is vervloekte afgoderij. En zo stond hij te paraderen. Nou, er valt veel voor te zeggen, want door het geloof, om de wapenen der gerechtigheid wettig te hanteren, dat hoort daar ook bij. Maar dat wordt in onze dagen natuurlijk helemaal niet gedaan. Hè? Want ja, Portivelte nog wel zeggen, ja, we zijn nou allemaal begeest. Ze zijn, hij wees nog van zich af met die Jan Sali geest. Nou, daar staat Jan Sali. Verschrikkelijk wat er in onze dagen allemaal gezegd wordt. En wat ze zeggen zijn ze zelf. Bar met zwaar preken en ze willen het zelf niet zijn. Nou, voor die godsdienst geef ik ook geen cent voor. Nou, nog even over Taverne. En die had ook een zoon. Die leek natuurlijk in alles op zijn vader. Hij was dan wat, ja, niet zo radicaal als die oude Taverne. Maar die zei ook, ja, de SGP die is mij niet strikt genoeg. Ik zeg, dat is een vervloekte uitspraak. Want daarmee zeg ik dat je het nog wel tolereert dat er een zogenaamd christelijke politieke partij is, terwijl die helemaal geen bestaansrecht heeft in het licht van Gods woord. Ik heb die man een keer een e-mail gestuurd. Hij is inmiddels ook al overleden. Maar die had ook allemaal van die ideeën dat ik zeg van ja, dat is natuurlijk allemaal fundamentalisme. Zo kun je die Taverne hebben zien, fundamentalisten. Hij had goede dingen, had zeer goede dingen, want hij waarschuwde wel publiek voor ontzaglijk veel dingen. Nou, er is geen dominee die wat dat betreft in de schaduw kan staan van dominee G. Taverne. Maar associeer mij niet met G. Taverne, want hij was mij te wettisch in heel veel dingen. En dan denk ik, ja, dat leert toch de genade niet. Dat leert toch in die extreme dingen. Extreme dingen, wees er ook voorzichtig in, want ook Gods ware knechten worden dikwijls voor extreem uitgemaakt, terwijl het toch de goddelijke waarheid betreft. Als hij nou zegt dat de RD en de SGP gezet zijn om dat revo-volk klaar te stomen voor de aanbidding van de peester, vinden ze mij ook extreem. En het is gewoon een feit. Je kan het met alle artikelen en uitspraken bewijzen. En dat die dominee Kort die wereldse sodomieten niet te woord staat, dat is gewoon een schandaal. Terwijl die kerkelijke sodomieten vrij uit wil gaan. Dat is toch een schandaal, mensen. Wilders zou zeggen, doet normaal, man. Nou, we zijn al zo abnormaal geworden, die kerken die zijn, dat is afvallig geworden. Er is geen weg meer terug hoor. Want God geeft niks om al die afgescheiden denominaties. Hij zegt, wat ik gepland heb, ruk ik uit. De kerk der reformatie is uitgerukt geworden. De reformatiekerk heeft God gegeven, planting Gods. Die is nou uitgerukt geworden, gelijk de Joodse kerk is uitgerukt geworden. Omdat de Joden, de Farizeeën, die hadden een afgodstempel van de tempel Gods gemaakt. De Sere Tempel. Dat zijn wij, zeggen. Dus uitgerukt geworden, de Heer heeft het ook voorspeld. Stad en tempel zullen worden verwoest. En dat is ook allemaal gebeurd. Dat was niet de eerste verwoesting, want die tempel en de stad Jeruzalem is al meer verwoest geweest. En dan word je geconfronteerd met al die geesten. Ze hebben allemaal theologie gestudeerd en dan denk ik, ze leven allemaal in een droomwereld. Het is niet meer reëel. Je kan nog geen woord met hun wisselen. Je kan het nergens over hebben. Want dan zeggen ze, ja, die vraag is niet waarachtig. En zo word je geclassificeerd. Weet je. Het is één grote afval. Één grote afval. Als ik bij de heidenen kom, die zijn nog aan te spreken. Dan praat ik nog geen eens over bekering. Maar die zijn nog aan te spreken. Die hebben nog een luisterend oor. Die lopen zomaar niet weg. Ze komen zelfs naar je toe. Ja, omdat ze niks hebben. Maar ze willen het wel horen. Want als ik 2 uur sta te preken, er is nauwelijks iemand die wegloopt. Nauwelijks iemand die wegloopt. Dus dat is wel het verschil die hebben nog een sprekend geweten. Dat wil dat zeggen. Maar hier in het Westen, er zijn nauwelijks mensen meer te vinden die nog een sprekend geweten hebben. En als er hier staat om der conscientie wil, nou, dan ben je bij het referendum aan het verkeerde adres. Want al die vriendelijke gezichten, je moest ze maar onderzoeken en benaderen. Je moest ze maar confronteren met Gods woord. En dan kom je erachter dat ze allemaal geweten hebben als met een brandijzer toegeschroeid. Want als je beweert, zoals Van Vlastuin beweert, dat Gods volk ook onnatuurlijke zonde kan bedrijven, dan heb je niet te maken met een dominee, dan heb je niet te maken met een geroepen knecht van God, dan heb je te maken met een beeljongsman. Dit zijn feiten. Feiten kun je toch niet logenen. We moeten ook die zijde van Gods woord luid en duidelijk preken, dat is in onze dagen meer dan noodzakelijk. Om daar scherp te separeren, wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. En dat is het goede, dat is het goede woord Gods. De Heere is goed en dat moet luid en duidelijk gepredikt worden, dat al het kwade overboord geworpen wordt. En niet zoals de fariseeën dat deden. Nee, want die goede herder die zoekt ook het verlorene op. Een goede herder, hè, we hebben dat onlangs nog overdacht van die gelijkenis van die verloren zoon. God wil barmhartigheid, geen offeranden. Maar als men zich niet laat gezeggen, zoals onder het volk der Joden, onder de prediker van Jeremia, onder de prediker van Ezechiël, noem maar op. Ja, dan wordt het wel een heel andere zaak. Hè. Dan gaat men profaan tegen Gods woord in, tegen Gods wetten in. En dat is de kerk van vandaag. En dan moet je niet denken dat God nog barmhartig is. Ja, God is zeer barmhartig. Maar rechtvaardig en barmhartig. En nou wordt de nadruk gelegd op Gods barmhartigheid ten koste van Gods rechtvaardigheid. Maar nou laat God, die hebt ons al overgegeven aan deze satanische regeringen, dat is allemaal een oordeel Gods dat geschiet onder de toelating, om een volk te straffen. Want als de overheid van de plek is, dat is dikwijls de schuld van de kerk. Omdat de kerk haar dure roeping niet vervult om een open mond, een open stem, een publieke stem te laten klinken richting de overheid. Als de overheid misstappen doet, dan zeg ik het maar heel lichtvaardig, of goddeloze wetten uitvaardigt om daar tegen te getuigen. Het wordt niet meer gedaan. Nee, nee, absoluut niet. En zegt Van Vlastuin, ja, de SGP laat nog een stem tegen abortus horen. Hij liegt gewoon. Ze liegen dat ze klappen. Want Van der Staaij heeft zich openlijk uitgesproken voor een abortuslimiet. Gooit die prostitutieleeftijd toch omhoog. Wordt Sodom en Gomorra wordt letterlijk omhelst door die Van der Staaij. En dat laat hij kort allemaal gaan. Alle dominees laten dat gaan. Ze zijn het mee eens. Nee, want alle kerken hebben die homo-wet aangenomen. Dat homo zijn, dat is helemaal gekestend. Want dan kun je niks aan doen. Hè? Dus nou hebben we celibataire zondaren of zondeloze zondaren. En er hoeft helemaal niet meer bekeerd te worden. Die mogen allemaal gelijk aan het avondmaal. Maar nou komt God dat hele referendum op zijn kop te keren. Gelijk hij gehandeld heeft met Sodom en Gomorra. Ja, God is niet veranderd hoor. Echt niet. Nou, en we leven nou in een tijd dat de profetische prediking weer terugkomt. En in dat verband de oordeelsaankondiging, hoewel de apostelen dat ook hebben gedaan. En Paulus heeft ook uitdrukkelijk gewaarschuwd. Petrus, ook Judas, niet de Iscariot. Uitdrukkelijk gewaarschuwd tegen de valse leraars. En ook de oordelen Gods verkondigd. Waterloze wolken. En onredelijke dieren, zegt de apostel Petrus. Ja, Romeinen 1, je moet het allemaal maar lezen. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Maar de Heer houdt zich een kerk over, een ellendig en arm volk. Dat zich zal onderwerpen aan zijn leer. Want het is ook in onze dagen allemaal hegeriaans geworden. Eén in de levende Christus leerde Heger ten koste van de leer. Ten koste van de leer. Nou, dat is echt de duivel ten top. Die man is teruggekeerd als een hond tot zijn uitbraaksel. Hij noemde de paus de antichrist. Het beest, zijn broeder in Christus. Nou, dat zijn de zonden tegen de Heilige Geest. Dat kan ik je wel vertellen. Als je dat gaat leren. En dat wordt door geen ene predikant aan de orde gesteld. Nee, want ze zijn allemaal bang. Stomme honden die niet bassen kunnen. Maar nou komt God. Nou laat hij zijn oordeel al gelden. En het wordt steeds erger. Want de Heer moet aan zijn recht komen. En dat zal hij, daar zal hij zelf voor zorgen. Dus wat die schatting betalen betreft en wat die munt betreft, nou, die Great Reset onder leiding van Klaus Schwab, die willen naar een cashloze wereld. En er zal maar één munt gelden, dat is de Bitcoin. Maar er zit de hele duivelse, die is ook al in het DD gekesterd, maar terwijl er hele duivelse trekken aan zitten, als hij dat onderzoekt, dan gaat er ook een beerput open. Dat zal ik je wel vertellen. Maar het DD is ook door God gezet om alle zonden, alle brute zonden te kesteren. Want ze gaan met alles naadloos mee. Kijk het maar na. Zo geef dan iegelijk wat gij schuldig zijt, schatting die gij schatting tol, die gij tol vrezen, die gij vrezen eer, die gij de eer schuldig zijt. Zijt niemand iets schuldig dan kan de liefde hebben, want die de ander lief heeft, nou is lief hebben natuurlijk niet. Wat is dat lief hebben? Ja, dat is ook alweer een preek apart. Zijt niemand iets schuldig dan kan de liefde hebben. Wat is eigenlijk lief hebben? De zonde goed praten, dat is niet lief hebben, dat is je naaste haten met een dodelijke haat. Dat is eigenlijk moord. Wat zijn geestelijke moordaanslagen, letterlijke moordaanslagen, als je je naaste in de schijn, in een schijnwereld wil leven, in je letterlijke zin, als je een klein kind hoog in de boom ziet zitten, en dan zeg je nou, bekijk het maar, daar. Nou, dat is je naaste haat. Liefhebben, dat wordt in onze dagen zodanig verstaan, iedereen in zijn waarde laten. Nou mensen, dat is echt van God vervloed. Nee, je mag de zonde in een ander niet dulden. En de farizeeërs die probeerden dat natuurlijk na te doen, maar zonder geloof. Want ze geloofden niet in Christus, dus die hadden geen geloof. Die beriepen zich slechts op Mozes. Nou, dan krijg je natuurlijk het ene wetticisme over het andere heen. En dat is ook van God vervloekt, want daarmee wordt God niet verheerlijkt. Daar wordt de mens verheerlijkt. Als er sprake is van wetticisme, staat altijd de mens centraal. Altijd en overal. En dat kan ook op een hele evangelische manier kan dat plaatsvinden. Dat is allemaal menscentrisch. Democratisch ook menscentrisch. Hè? De mens erin, God eruit. Alle kerken zijn democratisch hier in het Westen. Misschien ergens in de bergen van China niet. In Noord-Korea, waar het ook ter wereld is. Een kind van God is een theocratisch wezen. God is een theocratisch wezen. En al zijn kinderen zijn theocratisch geaard, geschapen. We zijn theocratisch geschapen. Dus theocratische wezens, schepselen Gods. Alles wat je democratisch noemt, dat is tegen de scheppingsorde. Want dit is de theocratie, God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd der vrouw. En dat is allemaal veranderd, dat is allemaal aangepast binnen de Reformkerken. Daarom is die grote afval waarvan Paulus gesproken heeft, dat Christus niet komt, komt niet weder tenzij de afval gekomen is. Die afval is gekomen, hij staat te komen, zie ik om haastelijk. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niet begeren en zo er een of ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen. Namelijk, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar boven dit gebod staat, gij zult God lief hebben boven alles. Dat staat hier wel niet geschreven. Maar je gelooft toch zeker niet dat Paulus dat vergeten is. Nou. Daarom is het ook tote scripture, hè? Schrift naar schrift vergelijken. Ja. Maar het gaat hier over de onderlinge liefde. De liefde doet de naaste geen kwaad. Nee. Ook als je naaste bestraft, dat is niet je naaste kwaad doen. Als je naaste laat gaan in de zonde, dat is je naaste kwaad doen. Dat is gruwelijk bedrag. Dat is terrorisme in de ogen Gods. Dat zal ik je vertellen. Kijk, waarom is die stelwagen vroegtijdig gestorven? Dat kan natuurlijk ieder mens, want wie kent zijn tijd? Maar ik zal je dit wel vertellen, hij is nooit bestraft door broeders. Dat zal ik je vertellen. Die man die is op een dwaalweg gegaan, de PKN ingegaan, vrouwelijke ouderling een hand gegeven. En God heeft zijn toren daarover geopenbaard. En al die broeders hebben hem laten gaan. Terrorisme. Dat is terrorisme. Dat zal ik je vertellen. Want toen Petrus zich liet gaan door de bekeerde heidenen de rug toe te wenden in Antiochië. Toen kwam de liefde van Paulus, was zo'n sterke aandrijfkracht. Hij ging voor Petrus staan, hij weet er stond hem in zijn aangezicht. Omdat hij Petrus lief had. God meer boven alles. Maar dat doet de liefde. Dat doet de liefde. Kijk. En die liefde is in onze dagen helemaal verdwenen. Niet bij Gods volk. En Gods volk onderling. Daarvan geldt ook. De liefde bedekt alle dingen. De liefde zal een menigte van zonden bedekken. Want als het gaat over persoonlijke zonden. Nou mensen. Gaat het dan maar naast zitten. Dat er dan maar naast zit, niet om die zonde goed te praten. Nou. Maar de farizeeërs gingen daar boven staan. Want het volk is vervloekt omdat ze de wet niet kennen. Maar als het gaat over profane zonde, over die Hegeriaanse zonde, over die sodomitische zonde, Nou, dan zegt Luther, er mag een hemel en aarde uit elkaar ploffen en van hun stand wijken als we daarin iets zouden toegeven. Dat is de echte Luther, hè? Dat is de echte Luther. En Calvijn zegt, er kan geen broederlijke liefde zijn ten koste van de waarheid. Dat is niet mogelijk, zeg. Dus, al worden wij dan gedwongen om ook zo om de hand te reiken, dan scheiden de wegen. Dan scheiden de wegen, want dan is er sprake, niet meer sprake van een wandel op de smalle weg. Maar dan wordt Gods volk dan kwalijk genomen dat zij die broeders niet volgt op de brede weg. Nou, ik zei bedanken. Dat zijn mijn broeders niet. Nou, dus goed verstaan, hè. De liefde doet de naaste geen kwaad, maar je doet ze wel kwaad als je je broeder niet vermaant op de weg des onheils, op de brede weg. Want de liefde is gezeggelijk, de liefde kan het kwade niet verdragen. En daarom was die gemeente van Efeze, die had wel de eerste liefde verlaten. Maar de liefde had hun niet geheel verlaten, want ze hadden nog wel zoveel liefde voor Christus en zijn leer, dat ze de kwade niet konden verdragen en die onder censuur stelden. Oh, mensen, dat is helemaal weg in onze dagen. Dus als de tucht weg is, dan is de liefde weg. En als de liefde weg is, dan is de Heilige Geest er niet meer. Ja, tuurlijk is de Heilige Geest niet overal tegenwoordig. Maar de Heilige Geest is uit de kerken verdwenen. Zoals er ook geschreven staat in het Oude Testament, dat de Heere de tempel verliet en hij verliet Jeruzalem. Dat is de kerk van vandaag. Daar is de Heere niet meer in. Het woord is ongebonden, als het tenminste Gods woord betreft. Het zuivere woord van God. God komt nooit mee met die valse Bijbelvertalingen. Want dat is Gods woord niet meer. Daar hebben we vanmorgen ook al nog iets van gezegd. En daar hebben we ook in het verleden al meer van gezegd. De aanslagen op Gods woord die zijn wereldwijd. Maar daarmee verandert Gods woord niet. Niemand kan Gods woord veranderen. Niemand. Nee. Het is noodzakelijk. We hebben vanmorgen ook dat woord. En we zullen het nog een keer oplezen uit 2 Korinthe 6. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam. Dit woord aangenaam is verkeerd vertaald. Want het betekent niet lief en aardig. En zoals in andere teksten. Het zijn twee verschillende woorden waarvoor de Statenvertalers dat woord aangenaam hebben gebruikt. Maar dit woord aangenaam, dat betekent heel iets anders als lieflijk, vriendelijk. We hebben onszelf in alles aangenaam gemaakt. Dat betekent niet voor tweeënlei uitleg vatbaar. Dus hierin snijdt hij ook het woord scherp. En daarom is dat woord aangenaam verkeerd vertaald. De lading van het woord aangenaam, dat betekent heel iets anders. Acceptable. Ja. Maar niet voor tweeënlei uitleg vatbaar. Hè? Want het woord Gods, dat is nooit aanleiding. Ik heb vanmorgen ook gezegd, nooit aanleiding voor het maken van dwalingen. Leren van dwalingen. Nou. En ook de rechte prediking niet. Nou, dat is allemaal je eigen schuld. Dat doen de valse leraars. Die wilde Paulus nadoen. Je hebt in onze dagen zoveel naaperij. Het is verschrikkelijk. Het wordt hoog tijd dat de Heer met zijn strenge oordelen komt. Hoog tijd. Om al die beunhazerij uit te branden. In 2004 werd het al direct openbaar. Aan welke zijde al die predikanten stonden. Allemaal aan de verkeerde kant. Allemaal aan de verkeerde kant. Want je kunt natuurlijk daar wel een sign boven je kerk hangen. Oud gereformeerd of nieuw gereformeerd. Hersteld. Het is allemaal bij de Heere vandaan verworpen. En dat wordt natuurlijk niet erkend, want dan, hè, dan gaat de kerkelijke business eraan. Nou, God zal het eraan helpen. De Heere die heeft Sodom en Gomorra omgekeerd. En God is niet veranderd hoor. Hij gaat al die kerken opruimen. Want hij zal Juda's steden herbouwen uit het stof. Uit het stof, niet op de puinhoop. Die moeten er ook nog aan. Dat moet ook nog voormalen worden. En dan kom je tot de belijdenis zoals Job. Uit stof ben ik voortgekomen, tot stof zal ik wederkeren. Ja. De liefde doet de laatste geen kwaad, zo is dan de liefde. Ik heb al gezegd, dat is niet de hoofdvervulling der wet, maar dat is het vruchtelijke gevolg van de gerechtigheid van Christus. Dan ga je de voetstappen van Christus drukken en dan word je door de liefde van Christus gedreven. En dat wordt ook genoemd, de liefde is het einde van het gebod. En het einde van het gebod is de vervulling van het gebod. Want het einde der wet is Christus. Moet je nooit losmaken van deze tekst. Het einde der wet is Christus. Christus is de vervuller der wet. En daaruit volgt het vruchtgevolg. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En ik zeg het te meer, zegt de apostel, terwijl wij de gelegenheid des tijds hebben dat het de uren is dat wij nu uit de slaap opwakken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Dat betekent dat als iemand wedergeboren wordt, toen Nicodemus wedergeboren wordt, en vult er maar al de Bijbelheiligen voor in, de zon en de gerechtigheid, daarin is geen duisternis, maar voor het geloof met mate, is het schemerachtig. Schemerachtig. Hè? Maar de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Dat staat meer in Gods woord geschreven. Er zijn gradaties in het leven der genade. Bethel is niet Pniel, laat ik het zo maar eens zeggen. En andersom ook niet. Nee, er is een opwas in de kennis van Christus. In dit kader staat deze uitspraak van Paulus, want de zaligheid is ons nu nader. Het is ons geopenbaard in Christus. En dat zegt hij in het volgende vers. De nacht is voorbij gegaan en de dag is gekomen. Christus is gekomen, dat is de dag der zaligheid. De nacht is voorbij gegaan waarin we leefden onder het juk van de duivel, in de boeien van de duivel. De nacht is voorbij gegaan, Christus is ons geopenbaard. De dag is nabij gekomen, de volle dag is nog niet aangebroken, daarom staat dat woord nabij gekomen erbij. Anders had er wel gestaan, de dag is gekomen, ten volle gekomen. Nee, we leven nog, omdat wij nog geen volkomen geloof hebben. Het zal hier aan deze zijde van het graf, dat kan alleen van de Heer Jezus gezegd worden. Hij was de volleinder des geloofs, hij had een volkomen geloof. Maar voor het geloof van Gods volk wordt er gezegd, de dag is nabij gekomen. Dat is, wij zijn tot het zaligmakende licht der kennis van Christus gekomen, doch niet volkomelijk, hoewel ons aandeel, als we daarin delen, wel volkomen is. Want Christus is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot volkomen rechtvaardigheid, tot heiligmaking en volkomen verlossing. Daarin zijn geen gradaties, nee. Maar voor het geloof wel, omdat we ten dele kennen, ten dele profiteren, ten dele geloven. Mooi ook weer niet zo verstaan, hè, dat dat maar een half verlost christendom betreft. Nou. Dit blijft staan, wat God in Christus heeft gedaan voor zijn volk, dat is ten volle. En Gods volk wordt ook in de wedergeboorte ten volle verlost van de heerschappij des duivels. Ze zijn niet meer onder de macht der zonde, want gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Ook als alles tegengetuigd, dat blijft staan. Gods volk wandelt dan ook niet meer omdat ze een onvolkomen geloof hebben naar het vlees. Nee, omdat we in dat licht, dat koninkrijk van eeuwig licht, zijn overgezet. Daarom wandelen we niet meer naar het vlees, maar naar de geest. En daar zijn de wapenen, daar gaat het dan hier over in vers 12. De nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Dat is een blijvende aanmaning. Dat is een blijvende aanrading. Want naar de staat in Christus geldt, gij hebt de werken der duisternis afgelegd. Gij hebt de wapenen des lichts aangedaan. En de wapenen des lichts, vanmorgen hebben we gepredikt over de wapenen der gerechtigheid, precies hetzelfde. En dat wordt natuurlijk ook in Romeinen 6... vers 13 gezegd, en stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus ook onze ogen, onze gedachten, onze handen, onze voeten, ja, ons gehele bestaan, stellen in de dienst des Heren, maak ze dienstbaar. Het wordt dan zo menselijk gezegd, Paulus zegt dikwijls, ik spreek naar de mens om het... Ja, niet aan je verstand te praten, maar ons geloofsbegrip is ook maar ten dele. Dus daarom in menselijke woorden, nogmaals, het is geen begripsmatigheid, maar het verstaan des geloofs. Anders hoeft Gods woord zou ook niet meer gepredikt hoeven worden. Als Gods volk dat eenmaal heeft verstaan, nou, het moet steeds weer gepredikt worden. Niet om het ons aan het verstand te praten, maar om het geloof te doen opwassen. Was dan op in de genade en de kennis van Christus. Om die wapenen des lichts, die wapenen der gerechtigheid, niet alleen aan te doen, maar ook te hanteren. Nou, ik heb vanmorgen al gezegd, ja, in het begin van de wedergeboorte, je kent een zuigeling in de wieg, kan je nog niet schieten liggen, dat is natuurlijk duidelijk. Hè? En een klein kind ook niet, veel te gevaarlijk. Hij zou zichzelf verwonden. Ik heb al gezegd, er zijn natuurlijk mensen die nog geen geweer gezien hebben en die kijken in de loop of de kogel eruit komt. Ja, dat is dan eenmaal. Maar in geestelijke zin is dat ook zo. Je kan niet met de boog schieten, je moet de pijlen afschieten. Als je de boog afschiet, ja, die gaat een 4 meter vooruit en that's it. En dan zou die pijlen die zelf nog kunnen beschadigen. Maar als hij de pijl afschiet, dan gaat hij 300, 400, 500 meter ver. En zo is het ook. Het aandoen van de wapenen des lichts, dat ziet op het doel. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Hier wordt gezegd aantrekken. Gelijk als degene die uit de slaap opstaan hun klederen aantrekken. En hun pyjama, laat ik maar eens eenvoudig zeggen, uittrekken. Je loopt toch overdag, maar ja, als je natuurlijk je ogen een beetje rond lag gaan. Dan loopt iedereen in pyjama pak zowat in onze dagen. Dat is allemaal die moderne kleding, ja, afschuwelijk. Het is ook niet meer menselijk, hè, maar alles kan en mag in de wereld, maar gij geheel anders. De vrouw hoort receptief gekleed te zijn en de man donatief. Maar hier ziet het meer op de geestelijke strijd, op de geestelijke armoer. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, aandoen de wapenen des lichts. Doet aan de Heer Jezus Christus, ja, staat ook in vers 14. Dat hebt er één op één mee te maken wat er in vers 12, die laatste regel gezegd wordt. De werken der duisternis afleggen en de wapenen des lichts aandoen. Dat kan alleen, wat we ook vanmorgen hebben opgezongen, God, God, o held, uw zwaard en uw zijde. Alles wat je losmaakt van het in Christus zijn, is wettisch. Want dan moeten mensen tegenaan. Nou, zo werkt het niet. Nee, daarom. Gij hebt afgelegd. Gij hebt aangedaan. Ja, maar het is altijd weer een nieuwe aanrading dat Gods volk daar ook de oefeningen van ontvangt en ondervindt en die betracht. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis. Moet altijd weer gepredikt worden hoor, want oh, we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. We struikelen in velen. Doet aan. Ja, gij hebt aangedaan. Dat is de troost. Dat is de staat. Doet aan. Breek het weer in de beoefening. Voor Gods genade troon. De wapenen des lichts moeten ook aangewend worden. In het bestraffen van de valse leraars. Dat is de prediking. De censuur moet toegepast worden. De twee sleutels des hemelrijks behoren ook ten volle tot die wapenen des lichts. Ja, gemeente, we zullen er eens van zingen. En wel uit Psalm 37 en daarvan het vierde vers. Zwijg goden, wacht op het eind verseren wegen. Wanneer gij hier der snode voorspoed ziet en hebben zij door list een wens verkregen, ontsteekt uw drift nog baar uw zielsverdriet. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 37.
Thank you.
des lichts, hè, die zijn publiek, want anders wordt het geen wapenen des lichts genoemd. Als wij onze werken in Christus doen, hè, dan mogen die een stad op een berg, wordt het gezegd, wees een stad op een berg of een licht op een kandelaar, dat moet publiek, dat moet gezien worden. En daar zorgt de Heer voor. Daar zorgt de Heer voor, want hij zorgt voor zijn eigen eer. En de wapenen des lichts, hè, die moeten proportioneel aangewend worden. Je gaat natuurlijk geen kanon afschieten op een soldaat. Op een van je andere soldaat, dat is het beest of munitie. Je gaat ook niet een heel automatisch geweer leeg schieten op een vijand. Nou, dat doe je met één kogel af. Dus wat je met één kogel afdoet, ja, niet in het wilde wegschieten, betekent dat ook. Hè. David die slingerde één steen. Heb ze niet vijf achter elkaar gedaan. Proportioneel. En er moet soms grof geweld aan te pas komen, niet het geweld wat wij onder geweld verstaan. Niet door kracht, maar door geweld, maar door Gods geest zal het geschieden. Maar de Heilige Geest kan ook, hè, we zien het aan de Richters, kijk maar naar Simson, hoe de Heilige Geest zulk grof geweld in de strijd zet. Nou, Simson die vocht met bare hands. Maar de Heer geeft hem ook een ezelskinderbak. En met die ezelskinderbak heb ik 1000 man geslagen. Nou, dat is helemaal bij onze daden. Het is nou allemaal hand in hand, kameraden. De wapenen des lichts, die moeten de wapenen der duisternis bestrijden. Staat altijd tegenover. In de Gods woord staat altijd licht tegenover de duisternis. Het kwaad tegenover het goede. Ja, om daarin geoefend te worden, dan moeten we gedurig onze zwakheid inleven. Want als wij, kijk, dit betekent natuurlijk niet dat Gods volk de held moet uithalen. Dat betekent het niet. Paulus. Die was niet opgewassen tegen die slaande duivel, hè, die hem met vuisten sloeg. Ik heb de Heer 3 maal gebeden, maar de Heer heeft gezegd, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat was de tweede bekering van Paulus, want toen heeft hij geleerd om in zijn zwakheid te roemen. In verdrukking, in benauwdheden. Nou mensen, dat is wel een zeer geoefende gang. Hoor. Dat is wel een zeer geoefende gang, want we zijn er altijd tegen. We zijn er altijd tegen. En we zoeken maar verlost te worden. Ja. Maar alleen de verlossing ligt in het verlies. Want als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Met mijn God, zegt David, met mijn God, niet ik. Met mijn God spring ik over een muur, met mijn God dring ik door een ben. En de wapenen des lichts aanwenden. En dat betekent ook die wapenen des lichts laten gelden, de sleutelen van Gods hemelrijk, laten gelden, oordeelt gij die binnen zijn, niet die buiten zijn, want die buiten zijn oordeelt God. Dus dat betekent, het wordt nou allemaal, hè, die leggen in de kast te verroesten, als museumstukken, en dat is ook een oorzaak dat de kerk is afgevallen. Want als de bannen niet meer worden uitgedelgd, nou, dan komt God met zijn verbondsvraag, en het wordt geen eens meer geloofd, want alle zonden worden gekerstend. Het is allemaal genade, genade, Christus en geloof en alles kennen we door. Dat is niet het ware geloof, dan is de religie zwaar verbasterd, verduiveld, gediaboliseerd. Nou, daar hangt wel een prijskaartje aan. Ja, en daar kan niemand zich boven verheffen, want wat heb jij wat je niet ontvangen hebt. Maar, als je nou, laat ik het maar eens simpel zeggen, een beetje nabij de Heere leeft. Ja, en die liefde deelachtig mag zijn. De liefde kan het kwade niet dragen. Kan het kwade niet verder dragen, nee. Als je het wel kan, dan heb je de liefde niet. Dus als je al die sensueloze kerken naar de mond spreekt en daarin participeert, dan heb je de liefde niet. Dat zei je gezegd. Dan heb je de werken de duisternis afgelegd, dan heb je Christus aangedaan. En dan gaat de Heer je ook oefenen in de krijg, hè, want de Heer is een krijgsman. Nogmaals, David zegt, gij hebt mijn vingeren bereid ten oorlog. Ja, dat was soms dikwijls ook letterlijk in het leven van David. Maar ook in het leven van de ganse kerk, niet in het Nieuwe Testament. De wapenen der gerechtigheid, de wapenen des lichts. Ik heb u al gezegd, het schild is geloos, het zwaard is geestes. Het welk is het woord Gods, de wapenen der gerechtigheid moet ook aangewend worden. Je kan die wapen natuurlijk wel voordoen als een strijder, als een apologeet. Al die titels, ze decoreren zichzelf in onze dagen. Het is allemaal lachwekkend. En dan zijn ze helemaal uitgedost. Maar dan kunnen ze amper lopen. En David zegt, ik kan in deze niet gaan. Dat, al die wettische harnassen. Nou, dat is ook niks van mij, mensen. Nee. Een paar van die gladde stenen. De God bestuurt. Ja. Dan kun je met Simson zeggen, met een ezelskinderbak heb ik 1000 man verslagen. Want die Goliath, het hele Het leger van Saul dorst er niet tegenop. En Saul was echt een lafaard in die zin. Maar hij dorst er toch niet aan.
Nee.
En toen David er aan te pas kwam, begonnen ze allemaal te lachen. Nou, zo moet het gaan. Wat God doet, hij verzet de grootste zaken door de kleinste middelen. Dat is belachelijk in de ogen van de godsdienst. Moet je altijd maar opletten. En dan word je ook belachelijk. En, ja. Maar dat is niet goed bij zijn hoofd. Hebben ze ook tegen Noach gezegd, maar dat is niet goed bij zijn hoofd. Hè? Voor het geloof is het onbegrijpelijk. Ik kan er met mijn verstand niet bij. En dan spreek ik door het geloof. Hoe dat zodanig het licht ontnam en ze hebben niks in de gaten. Ze merken het niet. Ze merken het niet. Nou, dat is echt die kracht bij dwaling. Dan merk je de hand Gods nergens meer in op. Nergens meer. En dan, ja, er wordt natuurlijk wel vrome woorden. Ze nemen alles in de mond. Hè? Doet hij kort ook, maar dan komt het openbaar. Overgoten met de zeven bloemen. Dat gebeurt niet buiten het legerplaats, dat kan ik je wel vertellen. Nou, dan staan ze hier naar het leven. Zoals ze Christus naar het leven hebben gestaan. En dan als het erop aankomt, durven ze nog geen eens de vijand te woord te staan. Nou, mensen. Dan heb je toch niet de wapenen des lichts aangedaan, dat kan ik je wel vertellen. Nee. Laat dan ons afleggen de werken der duisternis. Afgelegd in de staat. Wij zijn afgelegd. En steeds weer moet afleggen. En als opnieuw moet ik zeggen, niet opnieuw, maar als opnieuw, de Heer Jezus aandoen om het vlees niet tot begeerlijkheden te verzorgen. Nou, dat is een doorgaande zaak, want anders zou er geen opwas in de genade zijn. Anders zouden de oefeningen des geloofs onnodig zijn. Paulus die spreekt ook hier in Romeinen 13 om Gods volk, want die Romeinen, die gemeente van Romeinen was de gemeente van Christus. En daarvan maakte Aquila en Priscilla ook deel van uit. En die werden later door de Romeinse keizer vermaand om Rome te verlaten. Anders zouden ze omgebracht worden, want hij duldde geen christen in Rome. Nou dus, Gods volk moet ook wel eens verhuizen. Ja, letterlijk. Omwille van Christus. En toen hebben Aquila en Priscilla zich aangesloten. Eerst een huisgemeente een tijd gehad. En toen hebben ze zich aangesloten bij de gemeente van Korinthe. Die Aquila en Priscilla waren geoefende christenen. Die hadden de wapenen der gerechtigheid en des lichts aangedaan. En daar konden ze ook mee omgaan. Die konden ze hanteren. Want Apollos, dat was zo'n vrijmoedige predikant en evangelist eigenlijk. En hij preekte vrijmoedig Christus en zijn gerechtigheid. Maar Aquila en Priscilla die namen hem apart. Namen hem even mee naar huis. Om hem nader te onderwijzen in de realiseren. En die man die was nog niet tot het volle licht gekomen. Nou, en je moet maar rekenen dat Apollos zich liet gezeggen, hè, want Paulus erkent hem ook als een dienstknecht des Heren. Dat kan dan leiden. Peter is ook vervallen voor die bestraffing van Paulus in Antiochië. Ja, later zegt hij het ook. Onze geliefde broeder Paulus, die dingen zegt die zwaar zijn om te verstaan, welke de onverstandige, de dwaze mensen verkeren en vervalsen tot hun eigen verderf. Ja. Maar geeft niet Paulus de eer. Nee. Nee, maar wel de genade die de Heere Paulus gegeven heeft. En daarin geldt het om de ene broeder uitnemender te achten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat als Paulus Petrus uitnemender acht als zichzelf, dat hij Petrus maar liet begaan in die zonde. Nou, want dan zou Paulus bewezen hebben dat hij de liefde niet had. Maar omdat hij door de liefde van Christus gedreven werd. En dan staat de liefde tot God bovenaan. Heeft die Petrus bestraft. En daar is Peter ook later heel dankbaar voor geweest. Ja. Want al Gods volk heeft die bestraffing nodig. Als je denkt van nou dat heb ik niet nodig. Nou dan zit je ook echt aan de verkeerde kant. Hè. Dan zit je ook echt aan de verkeerde kant. Want we worden door de Heer gekastijd. Omdat we kinderen zijn. Tot ons nut. Tot ons nut. Want God heeft je niet over voor die godsdiensten moeten daar. Waarom leef ik zo afgezonderd hoor ik een broeder zeggen. Omdat de Heer je niet over hebt voor al die feesten van de godsdiensten moeten daar. Dan gaan ze allemaal preken op apps en dit en dat. En het wordt allemaal digitaal gemaakt. Ja. Allemaal televisiedominees tegenwoordig. Hè, want ze moeten allemaal, als ze nodig voor de camera. Het is allemaal een wereld tot de godsdienst. Gaat uit van haar, zegt de Heer. Omdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Niet in brasserijen, dronkenschappen. Dat komt onder Gods volk toch niet voor. Nou, ik las het verhaal van Gatsby, die was net tot bekering gekomen is en die was verslaafd aan de drank in zijn eertijd. Zij zegt, Heer, ik zal nooit meer, ik zal het nooit. Dat is afgelopen. En ik kom op een bruiloft en ik kom stomdronken thuis. Toen heeft hij heel de nacht in zijn bed gelegen om vergeving af te smeken van de Heer. Gods volk tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed, kunnen alle natuurlijke zonden bedrijven die er bestaan, maar daar hangt ook wel een prijskaartje aan. Daar hangt ook een prijskaartje aan, want toen Simson dat geheim had geopenbaard, nou wat gebeurde er toen? Toen werden zijn ogen uitgestoken. Daar moet je niet licht over denken. Hij kon alleen maar bloed wenen. Geen tranen, geen water, nee, bloed. En daar stond hij aan die molen. Nou, Simson is er wel achter gekomen dat hij niet goedkoop heeft gezondigd. Maar de Heer heeft zijn belofte niet ingetrokken. Nee, dat doet de Heer echt nooit hoor. Dat doet de Heer echt nooit. Want in zijn laatste heeft hij ermee getoond als in heel zijn leven. Ja, maar niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden. Niet in twist en nijdigheid. Vragen die twist opwerpen op dat refelwerk. Die dominees die zijn zo dom als een ezel. Ja, excuses voor deze opmerking. Maar ik moet het echt zeggen. Want ze hebben niet eens in de gaten dat vele vragen gesteld zijn om ze op te zwepen. Om ze uit te dagen. Dat hebben ze niet eens in de gaten. Ze gaan op alle gore en ontzettende ontuchtige vragen gaan ze maar in. Nou, je zou dat verbranden. Heel dat refelwerk. Dat is van de duivel. Maar God zal er aan te pas komen. We hoeven er geen vleeselijke wapens tegenover te zetten. He, dus aandoende wapenen des lichts, dat is proportioneel. Nogmaals, je gaat natuurlijk niet een heel bataljon inzetten of 1000 pijlen afschieten. He, als het natuurlijk maar, ja, dat is natuurlijk ook in de natuur. Je gaat natuurlijk, als je een konijn wil schieten in het bos, dan ga je natuurlijk niet een machinegeweer opleggen. Dat doe je natuurlijk niet. He, proportioneel. Nou, die maatregelen die nou genomen worden, die zijn buitenproportioneel. Dat slaat nergens op. Dat heeft niks meer met gezondheid. Die avondklok, als je dat beweert, dat dat iets met gezondheid te maken heeft, dan ben je voor mij krankzinnig. Echt krankzinnig. Als je dat nog goedkeurt, en dan de kerk op slot of allemaal gelimiteerd, nee, die durven van Gods huis. Hè, die moeten open markt zijn, de planting van Gods niet meer, dus ze passen zich allemaal op, overal naadloos aan. Omdat het twist met jullie de moeder, omdat het mevrouw niet meer is. Dat staat in dat kader. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen, dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar om overvloedig te zijn in de zijde des Heren. Dan moet altijd Gods volk weer aangewakkerd worden, want oh, je moet maar niet op David neerkijken als hij zijn gemak neemt op de dak van zijn paleis. We nemen allemaal ons gemak, dus tenminste dat is, ja, dat is nou de mens. Maar doet aan de Heer Jezus Christus, dat betekent niet voorwaarts christenstrijders, volg mij. Volg mij in de strijd die nog te strijden is. De overwinning is al behaald, maar de strijd die nog te strijden is, want er is nog lijden overig, doet aan de Heer Jezus Christus. Dat is de leidende borg, dat is die Christus in de trappen van zijn vernedering. Door de kracht zijn opstanding en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid, misbruikt de vrijheid die wij in Christus hebben niet tot oorzaak voor het vlees. Doet aan de Heer Jezus Christus dat. Blijf staan, hebt aangedaan, dat is de grondslag. Maar doet aan de Heer Jezus Christus, dat ziet op de dagelijkse bekering, opdat we gedurig de toevlucht zouden nemen tot de troon der genade, om van de Heer barmhartigheid te ontvangen te zijn in tijd. Wanneer heb je het last antwoord van God gekregen op je gebed? Mag ik dat eens vragen? Want de laatste godsontmoeting is de beste verzekering. Als je de buiten kent, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, wordt ook zo uitgelegd, weet je wel. Nou, ik ken van mijn geloof niet leven. Ik ken alleen van Christus leven. Ik ken niet van mijn geloof leven. Want door het geloof leven, dat betekent uit Christus leven. Dus dat is ook allemaal geïsoleerd vertaald in onze dagen. Uit je geloof leven, dat is gedurig de Heer Jezus aan doen. En het vlees niet tot begeerlijkheden te verzorgen. Hè? Dus die verzorging voor het vlees, dat moet ook doorgesneden worden. Ja, pijnlijk, hè? Want o mens, dat vlees, dat is zo bastersvijandig. Er zijn geen liefhebbers God. Nou, ook na ontvangen genade. Moet er niks van God hebben. Nou, naar het vlees geregeld. Nou. Het vlees wordt ook nooit bekeerd. Het vlees onderwerpt zich de wet God. En Gods volk is enkel vlees. Hoe kan zo enkel vlees naar God dienen? In door Christus. We moeten verklaard worden in een ander. De gerechtigheid ligt buiten ons. En het wordt ons toegerekend. En om daaruit te leven, aandoen de wapenen des lichts, aandoen de Heer Jezus Christus. En dat is geen formule. Dat is geen formule, want Gods volk weet het niet te doen. Als de Heer zelf er niet aan te pas komt. Als de Heer Jezus zijn handen niet gelegd had op het hoofd van Johannes op het eiland Patmos. Had hij er nog gelegen? Had hij er nog gelegen? Ach, dood. Geloof je dat niet? Ja, dan weet je toch niet hoe het werkt. En hij viel als dood aan zijn voeten, maar hij legde de rechterhand op mij. Ja. En toen kon Johannes weer de wapenen des lichts hanteren. Door de bediening van de Heer Jezus Christus. Door de bediening des geestes. En in je totale zwakte. Je hoeft geen kracht mee te nemen. Om deze strijd aan te binden. Om deze strijd voor te zetten. Nou. Want als de doorbreker zal zijn voorgegaan. Ja, nou dan heb Gods volk maar te volgen. En dan nog niet. Uit eigen kracht. Dan zegt de bruid. Trek maar. Dan zullen wij u nalopen. Dat is altijd een strijd op leven of dood. Dat wordt in onze dagen natuurlijk al die bijbelstudies. Nou, je wordt er niet wijzer van. Je wordt er echt niet wijzer van. Nou, en dat is allemaal die mensen onder de wet opkrikken om in beweging te komen. Houd er maar mee op. Houd er maar mee op. Word van het kwade niet overwonnen. Maar overwin het kwade door het goede. Dat kan alleen in en door Christus. Want hij heeft al het kwade overwonnen door zijn eigen gerechtigheid. En als je dat toegerekend krijgt, dan ben je overwinnaar over het kwade, over de dood, over de hel. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? De prikkel nu dus doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. En wat is dan de roemtaal van Paulus? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? De zonde, de wereld, de overheden, de machten, de krachten? Niets, nee. Want God komt nooit terug op wat hij eens heeft beloofd. Ik ben met u die de alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Ik zal nooit meer op je schelden, nooit meer op je toren. En daarom moet Gods volk steeds bevestigd worden. En dat is ook de bede, Heere, zeg het nog eens een keer. Zeg het nog eens een keer. Niet dat ze eraan twijfelen, maar ook dat ze weer opnieuw krachten zouden ontvangen. En toen Elia die kracht had ontvangen, kon hij 40 dagen, 40 nachten zonder eten en water en drinken. Naar de berg Horeb. Ja, keerde weer 40 dagen tegen. Maar het wordt steeds weer. Daarom staat er, doet aan. Aandoen de wapen der gerechtigheid, ziet op de dagelijkse kering, doet aan de Heer Jezus Christus. Ziet op de oefening des geloofs en verzorgt het vlees niet. Tot begeerlijkheden de Heere zegenen zijn eigen getuigenis. Tot roem zijns naams, die heerlijk is. Om Jezus willen amen. Heere, wat een onderwijzingen. We hebben er slechts maar van gestameld. Wat een onderwijzingen. Apostolische leer. En dat is de grondslag. De leer der apostelen en profeten. Het fundament. Waarvan de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Opdat we daarop zouden worden gebouwd. Opdat het zou worden. Eén gebouw. Gods in de geest. Heere, dan mochten we als levende stenen gebouwd zijn op dat fundament. Waarvan de liefde de band is, de band der volmaaktheid. Christus de grond, het fundament, de rots der eeuwen. Omdat het één kerk, één lichaam, waarvan het ene lid niet kan zeggen tegen het andere, ik heb u niet van nodig. Verheerlijk uw naam en kracht, breid uw koninkrijk nog uit. Om Jezus willen, amen. Gemeente, het vijfde vers, nog zingen in Psalm 37. God roeit hen uit die strome rust verstoren, maar die de Heer verwachten met geduld. Ze zien de aardrijk zich ten erfbezit beschoren, verbreiden de stond die beider lot vervult. En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 37.
Oh.
zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.